goedemorgen. Als ik me ergens thuis voel, dan doe ik de jas uit. Dus dan weet u precies hoe ik me voel. U hebt een mooi lied gezongen ter inleiding. Hij is dezelfde nu. Bij hem is geen verandering. Hij is dezelfde nu. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil vanmorgen met u spreken en nadenken over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En dan heel bijzonder het bloed van Jezus Christus, want daar gaat het natuurlijk om. Alleen de betekenis van het bloed in de Bijbel is zo'n omvangrijk onderwerp en zo'n bijzonder onderwerp, wat ook in mijn eigen leven een grote rol heeft gespeeld, dat je dat eigenlijk niet op een zondagmorgen met elkaar kunt behandelen. Eigenlijk heb je daar een Bijbelstudieavond voor nodig. Je kunt alleen maar de grote lijnen aangeven, en dat wil ik ook doen, maar die zijn dermate belangrijk dat het te goed is om dat met elkaar te delen. Ik las van de week in de krant, en misschien heb je het wel gelezen, het dreigt een tekort aan bloed. En op den duur zou het misschien zo kunnen zijn dat de bloedbanken geen bloed meer hebben. Maar weet u wat nog geweldig is? 2000 jaar geleden is een hemelse bloedbank geopend. En er is meer dan voldoende bloed voor ieder die maar wil. En dat is natuurlijk het geweldige. Ik weet niet of u zich wel eens afgevraagd heeft. Misschien wel, misschien ook niet, dat weet ik niet. Waarom de Bijbel zoveel spreekt over het bloed? Veel, ja. Op meer dan 700 plaatsen in de Bijbel wordt over het bloed gesproken. En als God er nu zoveel over spreekt, dan moet dat toch een belangrijk iets zijn. Nou, dat is het ook. Het bloed in de Bijbel, en met name het bloed van Jezus Christus, is de kern, is het fundament van het evangelie. En als je dat uit weghaalt, dan hoor je eigenlijk niks meer over. En daarom is het ook zeer verontrustend dat er vandaag en de dag steeds minder over het bloed gesproken wordt. Zelfs theologen doen dat. De bekende, misschien moet je zeggen beruchte, Duitse theoloog Amsel Grün, de auteur van vele boeken, heeft in een van zijn boeken gezegd, die fundamentalisten, dus dat bent u als u zich nou aan het woord van God wil houden, dat bedoelt hij, die fundamentalisten helemaal niet door dat ze met hun leer over het bloed van Christus de leer van Paulus vervalsen en de kruisdood van de Heer Jezus tot een bloeddorstig gebeuren maken wat God nooit bedoeld heeft. Nou, je moet me durven. En bij ons in Kampen, ik kom uit Kampen, daar was tot 15 jaar geleden een hoogleraar die dus andere, Kampen had vroeger twee theologische hogescholen, er is er nog maar één van over en die ander gaat waarschijnlijk ook weg. Er zijn mensen dus, hoogleraars, die dus onze predikanten opleiden. Die heeft ooit een uitspraak gedaan, dat bloed in de Bijbel, dat hebben we niet meer nodig. Dat behoorde tot de rituelen van het Oude Testament, dat hebben wij vandaag niet meer nodig. 3 weken geleden is hij verongelukt met zijn auto. En ik denk dat hij op dit moment wel in de gaten heeft dat het bloed van Christus wel nodig was. Vreselijk als je zo de eeuwigheid in moet gaan. Een tijdje geleden werd er een zanger uitgenodigd voor een evangelisatiedienst. Om mooie liederen te zingen. Maar er werd erbij gezegd, alsjeblieft geen liederen zingen over het bloed, want daar worden mensen onrustig van. Nou, u kunt wel zeggen wie dat bedacht heeft. Hè? Er is er maar één die onrustig wordt van het bloed, dat is de duivel. Toch? Maar de Bijbel spreekt veel over het bloed. De Bijbel spreekt over verzoening door het bloed, reiniging door het bloed, heiliging door het bloed, verlossing door het bloed, overwinning door het bloed en bevrijding door het bloed. God spreekt de mens alleen vrij van zonde en schuld op grond van het zondeloze bloed van Christus Jezus. En daarom is het bloed zo belangrijk. Ik zei net al, op meer dan 700 plaatsen wordt er over gesproken, dus u begrijpt dat ik een keus moest maken bij het lezen van de Bijbel. En ik wil iets uit het Oude Testament lezen. Ik lees de herziene Statenvertaling. Dat mag wel hier, hè? Oh, gelukkig. Iets uit het Oude Testament, uit Exodus 12. Dat gaat er over de instelling van het paasfeest, het paascha moet ik eigenlijk zeggen. En zometeen uit Romeinen 3, om ook een verband te laten zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dus hier is het Exodus 12, te lezen vanaf vers 5. Daar staat dus in vers 5, u moet een lam nemen zonder enig gebrek. Een mannetje van een jaar oud. U moet er van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van de maand. En heel de verzamelde gemeenschap zal het slachten, van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpen, aan die huizen waar ze het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden. Met ongezuurde broden, met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen, want wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgooid, uw schoen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het met haast eten. Het is een paascha voor de Heer. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgericht voltrekken. Ik de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waar u blijft. En als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En dan naar het Nieuwe Testament, Romeinen 3. Vanaf vers 19, daar wordt over de wet gesproken, in de vorige versen. En in vers 19 daar staat, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt en de wereld doen waardig worden voor God. Daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want wet door de wet is immers kennis van de zonde. Dus de wet laat ons zien wat zonde is, alleen lost het zondeprobleem niet op. En daarom lezen we verder, maar nu is zonder de wet gerechtigheid Gods geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Christus Jezus. Tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dan komt een hele belangrijke tekst. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen in deze tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit geloof in Jezus is. Tot zover de lezing van het woord van God. Het is een onderwerp, broeders en zusters. Ik mag meer dan 50 jaar de Here kennen door genade. Maar wat mij zeker in mijn beginperiode zeer aangesproken heeft, en ik heb dat op meerdere plaatsen al gebracht, dat wil ik u zeggen, omdat ik dat op mijn hart had liggen. In Hogeveen ook. Goedemorgen Jan. Ik zie dat toevallig mensen uit de gemeente in Hogeveen. Dus ja, jullie weten het. Maar je weet wat Petrus zegt, hè? Ik zal jullie er steeds weer aan herinneren. Dus, moet maar kijken. Goed. Wat is nu bloed? Nou, bloed is een mysterieuze substantie in het menselijk lichaam waar we nog niet zo heel veel van weten. Wat we wel weten, door de ontwikkeling van de scheikunde en de ontdekking van de microscoop, dat de mens op 1 kubieke meter bloed 5000 witte bloedlichaampjes heeft. En 5 miljoen rode bloedlichaampjes op 1 kubieke millimeter bloed. Kunt u nou begrijpen waarom David in een van de psalmen zegt: ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. U bent een loofwonder, een lopend wonder. Sta je niet altijd bij stil, maar het is wel zo. 1 theelepel bloed bevat ongeveer 25 miljoen rode bloedlichaampjes. Je gaat er toch van duizelen? Elk gezond mens heeft ongeveer 6,5 liter bloed in zijn lichaam. En die 6,5 liter bloed wordt elke 23 seconden door het lichaam gepompt. En dat bereikt dan onze cellen. Het geeft voeding aan die cellen, zuurstof, het reinigt de cellen en neemt de afvalstoffen weer mee terug. Dat noemen we in de medische wereld de stofwisseling. En zo houdt het bloed ons hele lichaam gezond. In het bloed is het leven. Maar als dat bloed niet meer stroomt, als bijvoorbeeld een arm of een been wordt afgeklemd en dat duurt al lang, dan sterft zo'n ledemaat af. Als het hart niet meer pompt en het bloed niet meer circuleert door het lichaam, dan sterft uiteindelijk de mens. Waar het bloed niet stroomt, waar het bloed niet komt, daar sterft de mens. Zonder bloed geen leven. Het leven is in het bloed. Ik kom daar zo op terug. Dat is een zeer belangrijk gegeven, want namelijk geestelijk is het precies zo. Wie niet in het bloed van de Heer Jezus gelooft, wie dat niet toepast in zijn leven, wie dat God er niet dankbaar van, wie God er niet bedankt, of dankbaar aanvaardt, moet ik het zeggen eigenlijk, die kan niet eens tot een heilige God naderen. Want een mens kan alleen tot God naderen op grond van het zonderloze bloed van de Heer Jezus. Zoals in het Oude Testament geen naderen tot God was, dan door het offerdier, door het bloed, het lam dat geslacht moest worden, zo is het vandaag precies zo. Alleen het is geen offerdier meer, maar het is het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is heel bijzonder. Zoals de hoge priester in het Oude Testament eenmaal per jaar, grote verzoendag, Yom Kippur, met bloed het heiligdom mocht binnengaan, zo is onze grote hoge priester, nadat hij zijn bloed gestort heeft, met zijn bloed de hemelen doorgegaan, hè, zegt de Hebreeënbrief. Zoals een Israëliet gelovig mocht aanvaarden, dat als dat bloed gestort werd van dat offer, die God de zonde zou vergeven, dat God zelf gezegd. Zo mag een mens vandaag enkel en alleen tot God naderen op grond van het offer van de Heer Jezus. De betekenis van het bloed, om daar nou iets van te begrijpen, moeten we al beginnen in het Oude Testament. Bij de uittocht van volk Israël uit Egypte had God gezegd: jullie moeten op de 10e van de maand een gaaf mannelijk dier in huis nemen. Dat moet dan 3 dagen in huis zijn en op de 14e van de maand moesten het slachten. En dat was precies die 3 dagen tijdens de 9e plaag in Egypte, dat het in Egypte aardedonker was. Heel apart, want bij de Israëlieten in het land Gozen was het helemaal licht. Geen duisternis. Weet u waarom? Ze hadden het lam in huis. En het kan nog zo duister worden in de wereld. Als u de Heer Jezus kent, dan heb u door het geloof het lam in huis. En dan zal het licht blijven. Dat zegt God in zijn woord. Dat lam moesten ze aan het slachten, het bloed opvangen. En aan de bovendorpen en aan de zijposten moesten ze dat brengen. Want God had gezegd: als ik het bloed zie, we hebben het ook gelezen, ga ik u voorbij. Dan komt de engel desnachts, komt voor de deur van de Israëliet, zit het bloed aan de deur en gaat voorbij. Want let op, Ook als een Israëliet. En dan kon hij 100 keer horen tot het uitverkoren volk. Als de Israëliet niet gedaan had wat God gezegd had, was ook daar de eerstgeborene gestorven. Als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. En zo loopt het bloed als een rode draad door de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Ja, zult u zeggen, waarom nou bloed? Hoe kan de Heer Jezus een mens volkomen verlossen, vrijkopen, verzoenen door zijn bloed? Dan moeten we even naar Leviticus 17 gaan, want daar wordt het wat duidelijker. Leviticus 17, vers 11. Even wachten dat u het zelf leest. Niet zo belangrijk wat ik zeg, maar wat God in uw woord zegt. Leviticus 17, vers 11. Want het leven van het vlees is in het bloed. Eigenlijk staat er in de grondtekst: het leven van elk mens is zijn bloed. Kijk, dan wordt het al wat duidelijker. Het leven van elk mens is zijn bloed. En u leest dat ook in vers 14, want het leven van alle vlees staat voor, het bloed staat voor hun leven. Dus het leven van de mens is niet in zijn maag, in zijn darm, in zijn hart, maar in zijn bloed. En nu wordt de waarde van dat bloed bepaald door het leven wat erin is. Het was in het Oude Testament zo dat het leven van een koe was meer waard dan het leven van een schaap. Dat is duidelijk. Het leven van een mens is meer waard dan het leven van een koe, dat snappen we ook. Maar wie kan de waarde bepalen van het bloed van Jezus Christus, de Heilige Zoon van God? En Petrus zegt in zijn boek: met dat bloed kocht hij ons vrij. Dat is een zin die je direct van de week heel lang over, nou heel lang, maar heel stuk over na moet denken. Met dat bloed, dat zondeloze bloed van de Heer Jezus, kocht hij ons vrij. Toen de Heer Jezus op Golgotha uitriep: het is volbracht. Dat staat letterlijk in de grondtekst: het is betaald. Als u de Heer Jezus kent, die op het offer aanvaardt, dan is er voor u betaald. Daar hoef je niks aan toe te doen, daar kun je ook helemaal niks aan toe doen. Dat is heel bijzonder. En wat daarvan, als de uitwerking van dat bloedstort op Golgotha gebeurde, is onvoorstelbaar. De aarde beefde, de rotsen scheurden en ons slapen. En graven gingen open en ons slapen heiligen stonden op. Hier heb u eigenlijk al een klein proefje van de opname van de gemeente. Als straks de bazuin klinkt, dan zullen de graven openbarsten van allen die in Christus ontslapen zijn. Dat zegt de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5 en 4. En dan zullen ze opstaan. En dan zullen wij, als we nog leven, veranderd worden en samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is een Engels lied, dat zegt: what a meeting in the air. Wat een ontmoeting zal dat zijn in de lucht. Daar mogen we naar uitkijken. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden toen hij dat uitriep. Het ging van God zelf uit, gelukkig. Er kwam vrije toegang tot Gods genadetroon. En alles door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Maar hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, op voorhand wil ik u zeggen dat dat een groot wonder is. Wat wij maar moeilijk als mensen begrijpen kunnen. Maar om dat een beetje te verstaan, moeten we iets begrijpen van het wonder van de maagdelijke geboorte. Het eerste Bijbelse gegeven waar in de jaren 60 de Bijbelkritiek begon, want dat kon niet. Dat bestond niet. Gods zoon geboren uit een zondige mens zonder een vader erbij was, onzin. Onzin. En wat we vandaag wetenschappelijk niet kunnen bewijzen of rationeel kunnen begrijpen, dat is gewoon niet waar. Nou, ik wil proberen uit te leggen waarom God het wel nodig vond. En dat is een hele bijzondere gedachtegang waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel zegt namelijk in Romeinen 3 dat ieder mens in Gods ogen een zondaar is. Dat is niet zo populair als je dat vandaag zegt, maar God zegt het. En u bent geen zondaar omdat u gezondigd hebt, maar u zondigt omdat u een zondaar bent. Dat nog een keer zeggen. U bent geen zondaar omdat u gezondigd hebt, maar u zondigt omdat u een zondaar bent. U bent zondaar van nature. U bent geboren uit een zondige vader en moeder. U hebt de zonde geërfd, omdat de zonde in het leven zit en het leven in het bloed zit. Daar bent u mee geboren. Of u dat nou wil, of gelooft of niet. Daarom zegt de Bijbel dat de mens wederom geboren moet worden. Of, zoals een andere vertaling zegt, van bovenaf geboren worden. Geboren worden door de Heilige Geest. Het leven zit in het bloed. En dat zondige bloed van Adam hebben we allemaal geërfd. En daarom kunnen we alleen maar tot God naden op grond van het zondeloze bloed van de Heer Jezus. Dan zou je zeggen, dus ook de Heer Jezus, want hij was geboren uit een aardse moeder. Ja, dat klopt. Maar hij had geen aardse vader. Want wat zegt de engel tegen Maria bij de geboorteaankondiging in Lucas 1? Als Maria zegt, ja, maar als ze hoort dat ze zwanger is, hoe kan dat nou? Want ik heb geen omgang met de man gehad. Een volkomen begrijpelijke vraag. En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal u overschaduwen en daarom zal het heilige wat u nu verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. Dus de Heer Jezus had wel aan zijn moeder, maar een hemelse vader. Kind was door God zelf in de baarmoeder verwekt. En nu is er wat merkwaardigs. De medische wetenschap heeft vastgesteld dat het bloed in de aderen van een ongeboren baby niet afkomstig is van de moeder, maar van de vader. Heel apart. Het bloed wordt namelijk in de vrucht zelf geproduceerd nadat de eicel van de vrouw in aanraking is gekomen met het zaad van de man. Een niet bevruchte eicel kan nooit bloed voorbrengen. Omdat de vrouwelijke eicel er zijn zelendelen daarvoor mist. Het bloed waarin het leven is, loopt dus via de mannelijke lijn. Ja, ik weet, er zijn ook wetenschappers die dat weer tegenspreken, maar dat schijnt onder wetenschappers gewoon te zijn dat ze elkaar tegenspreken. Maar ik hou me een beetje bij deze uitleg, omdat die toch, naar mijn gevoel, het kort bij de Bijbel is. Een van de leidinggevende mensen, dat is een Amerikaanse theoloog en arts, hij is beide. En die heeft een boekje geschreven, Het Geheim van het Bloed. Ik weet niet of het nog te verkrijgen is, maar die legt dat allemaal uit. Dus hij is en is arts, hij kan het medisch beoordelen, en is theoloog. En die heeft dat onder andere gezegd. Hoe wonderlijk heeft de schepper de maagdelijke geboorte al voorbereid. Alles krijgt de ongeboren baby van de moeder. Voeding, vetten, zouten, proteïnen, mineralen, antistoffen, zelfs de afvalstoffen worden via de moeder afgevoerd. Maar nooit krijgt de baby één druppel bloed van de moeder. Nogmaals, de Bijbel zegt, in het bloed is het leven. En op een andere plaats zegt de Bijbel, in Adam zijn we alle zondaar. Nou weet u hoe dat gekomen is. De Heer Jezus werd geboren uit een aardse moeder, maar verwekt door een hemelse vader. Dus God zelf doorbrak de zondige bloedlijn waar we allemaal van natuur mee behept zijn. God is zonder zonde. God kon niet zonder. En daarom kon de Heer Jezus, en kan de Heer Jezus ook vandaag nog, mensen volkomen bevrijden en verlossen. Hij had geen zonde. Toen hij daar hing op Golgotha, en daar doodbloedde, letterlijk, toen hing hij daar voor mij. Daar had ik moeten hangen. Ik had het verdiend, maar hij niet. Over liefde gesproken. Als een Jood in het Oude Testament gezondigd had, dan moest hij met een gaaf mannelijk dier naar de priester gaan. Hij moest zijn zonde beleiden, zijn hand op de kop van dat beest leggen. Want God had gezegd, op dat moment gaat jouw zonde over op dat onschuldige dier. Dat dier moest sterven in de plaats van de Israëliet. En de Israëliet was vrij. Lieve mensen, hoeveel te meer zal een zondig mens, als hij in het geloof zijn leven legt op dat zondeloze offer van God, de Heer Jezus Christus, door God zelf aanvaard worden en vrij worden van alles. Dat is het grote wonder van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is ook het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament moesten mensen offer brengen. Als waar God iets aanbieden. In het Nieuwe Testament biedt God de mens iets aan. Aan het offer, levend bloed van zijn Zoon, Jezus Christus. God komt de mens tegemoet met het volmaakte offer van de Heer Jezus. We hebben daar een wonderbaar beeld van in de Bijbel, in Leviticus 16. Dan gaat het over grote verzoendag, Yom Kippur. Het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen mocht niemand komen. Iedereen die naar binnen trad, viel ter plekke dood neer. Want dat was de heiligheid van God, de Shechina. Alleen, er was één uitzondering. Eenmaal per jaar moest de hoge priester met bloed naar binnen gaan. Hij moest eerst een stier slachten voor zichzelf, om zichzelf te reinigen en te ontzondigen. En dan moest hij een jong gaaf diertje nemen, een bok, dat slachten, dat bloed opvangen. En dan ging hij met die schaal dat bloed door het voorhangsel, door het heilige binnen. En wat deed hij dan? Hij nam die schaal met bloed en moest 7 keer sprenkelen op de ark en 7 keer sprenkelen voor de ark. En dan staat er zo mooi, hij moest verzoening doen voor het volk, voor de zonde in onwetendheid bedreven. Het volk stond buiten, want dat mocht natuurlijk niet naar binnen. En dat was best een spannend moment, want als hij niet terugkwam, dan was hij ter plekke dood neergevallen. En de verzoening was niet tot stand gebracht. En daarom stond het volk te kijken. In spanning. Maar goed, dan ging het kleed open. En trad de hoge priester naar buiten. Een zucht van verlichting. Het eerste wat hij deed. Het volk de Aaronitische zegen geven. Het nummer 6. U kent dat wel. De Heere zegen u. De Heer behoede u. U kent dat wel. Maar dat is zo'n mooi beeld. Want als hij dat volk zegende, dan zag het volk het bloed nog aan de handen. Gaat u het overdrachtelijk begrijpen? Onze grote hoge priester hing daar op Golgotha met bebloede handen. En bracht het offer voor u en voor mij. Een wonderbaar beeld is dat, Leviticus 16, van het werk van de Heer Jezus. In het Oude Testament werd de zonde tijdelijk bedekt, maar wat bedekt is, is nog niet weg. Maar wij mogen leven en geloven dat wij onze zonde en schuld belijden, dat het weg is. En wat bij God weg is, daar wordt niet meer over gesproken. Wij zeggen nog wel eens, we zullen u wel vergeten, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, zo is de Heer niet. Gelukkig niet. En in Leviticus 16, op grote verzoendag, mocht de hoge priester eenmaal per jaar tot een heilig God naderen, niet zonder bloed. Vandaag mag iedere geloven, elk moment van de dag, tot een heilig God naderen op grond van het offer van de Heer Jezus. Want het voorhangsel is gescheurd en de weg naar Gods genadetroon is open. We praten erover, we zingen er vaak over. Maar toen ik er zo van de week mee bezig was, toen dacht ik, ja, en eigenlijk beseffen nog niet alle wat dat allemaal betekent. Wat voor een prijs de Heer betaald heeft om u en mij te redden. Puur uit genade. Ik moet zo vaak denken aan het oude lied uit Johan de Heer. Want zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Door genade. En niet anders. Maar ik een kind van God zijn. Wat betekent dat nou voor een kind van God in de praktijk van alle dag? Want dat is natuurlijk belangrijk. Nou, de kracht van Jezus bloed heeft de macht van zonde, dood, graf en hel volkomen verbroken. Dat is in de eerste plaats. Het betekent ook dat zoals het oordeel over Egypte ging en allen spaarden die het bloed aan de deur hadden aangebracht, zoals al straks als de oordelen van God over de wereld komen, en die gaan komen, hoor, gegarandeerd. Lees maar het laatste Bijbelboek. En misschien spoediger dat wij denken. Alleen die veilig zijn, die mens, die bloed aangebracht heeft aan zijn levenshuis. Er is vandaag in de dag een heftige discussie over de opname van de gemeente. Voor de grote verdrukking, in de grote verdrukking. Nou, dat is echt Nederlands, hè. Maar hier staat, dat ieder die de Heer Jezus kent en het bloed aangebracht heeft, voor de oordelen, want dat is hetzelfde als grote verdrukking, weg zal zijn. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als de Heer Jezus ons al veroordeeld heeft in zijn bloed, dan wordt hij niet nogmaals een keer veroordeeld. Dat zou zo in strijd zijn met de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk om de Heer Jezus te kennen. Het tweede, dat u als gevolg daarvan, dat u met vrijmoedigheid mag toegaan, elke moment van de dag, op Gods genade. In het Oude Testament kon het niet, dan was het gesloten. He, dat heb ik net verteld. Maar door het offer van de Heer Jezus is het gordijn opengegaan. En vrijmoedig tot Gods genade troon te komen, door het offer van de Heer Jezus. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Betekent ook dat als u weer gezondigd hebt, en wie doet dat niet? Nee, dan ben ik dan de enige zeker. Ieder mens. Dan mag u met vrijmoedigheid toegaan tot Gods genadetroon. En uw zonde en uw schuld belijden. 1 Johannes 1 zegt. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is iets geweldigs. Het betekent ook dat u aan een of ander ding gebonden bent. Dat hij alleen maar u vrij kan maken. Wie de zoon heeft vrijgemaakt zal vrij zijn, zegt de Bijbel. Dat betekent ook dat u in deze demonische wereld, en dat wordt lang erger, overwinning kunt hebben. Als u gaat staan over de overwinningsgrond van de Heer Jezus. Als u gaat staan op Golgotha. Dat betekent ook dat het bloed en alleen het bloed u recht geeft op de hemelstraat. Want heeft hij de prijs voor betaald. Dat betekent ook dat als u een gelovige bent, dat u elke dag maar bidden voor uw kinderen en kleinkinderen, dat ze bewaard blijven in deze satanische wereld. Want denk erom dat die kinderen het moeilijk hebben. Ik heb 3 kinderen, 12 kleinkinderen en al 10 achterkleinkinderen. Ik breek uit in gemenigte, zei iemand onlangs. Maar wat is dan belangrijk dat er voor die kinderen gebeden wordt? Dat de Heer ze vasthoudt. Ik heb ooit het boek van T.C. Mars gelezen, een schrijver. En dat ging over de gevaren van de New Age. En hij vertelde in dat boek, er was een lerares in het basisonderwijs, die helemaal in de New Age zat en ze was priester, priesteres, in de New Age. En ze had een speciale opdracht van haar meester, dat is niet de meester die wij bedoelen, dus, om kleine kinderen al vroeg te indoctrineren met occultisme en perverse spelletjes. Om ze voorbereiden op de tijd van de antichrist. En wat ze zei, ik verbaas me er steeds over hoe makkelijk toegang had. Een christelijke school. En de ouders die, daar, ja, die daarvan wisten, die gingen daar heel onnozel mee om. En zeg maar, er waren een paar kinderen achter in de klas en die had, daar had ik totaal geen invloed op. En dat irriteerde mij. Maar die vrouw die kwam tot geloof. Mocht de Heer Jezus kennen. En vrij worden van alles. En toen had ik in de gaten gezet waarom ik die kinderen niet kon bereiken. Dat waren kinderen en kleinkinderen van ouders en grootouders die ze elke dag brachten onder het beschermende bloed van Jezus Christus. Oh, wat is dat belangrijk. Om dat te doen. We leven vandaag in een verwarrende tijd, geestelijk gesproken. Ook op andere terreinen, maar goed, we hebben het nu hierover. Er is vandaag veel gesproken over wonderen en tekenen, bijzondere dingen. Er worden speciale bijeenkomsten belegd, genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten vallen in de geest. Ziekte, zeggen ze, komt door zonde. Zonde komt door gebondenheid. Gebondenheid komt door demonen en demonen moet je uitdrijven. Ik chargeer nog bewust even. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt, zonde moeten beleden worden voor een heilige God. Verootmoediging voor de Heer. Pleit op het bloed van het lam. Indien wij onze zonde beleiden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ik zat laatst te kijken op Family 7 naar een uitzending van Theo Niemeyer en dat ging in de serie Occulte Verleidingen. En hij zei daar, het blijkt dat veel christenen, zonder dat we zelfs ons weten, bezig zijn met occulte zaken. Of je krijgt er onbewust mee te maken. En dan sprak hij over reiki, magnetisme, acupunctuur, iroscopie, homeopathie en dat hele rijtje van deze dingen. Ik heb het overigens in mijn eigen leven meegemaakt, hoe je er vast in kunt zitten. Maar als het dan duidelijk wordt, dat je dan duidelijk maakt dat je daarmee moet mee stoppen, dan moet je het breken, dan moet je het breken, dan moet je het beleiden. En vragen om de reiniging. En pleit op het bloed van het lam. En dan alleen gaat de duivel weg. Dus geen handoplegging, geen demonen of drijf voor allerlei andere toestanden. Maar samen met een wedergeboren broeder, of twee, breken met de zonde, zonde beleiden. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Weet u, God zei niet als ik uw humane instelling zie, of uw sociale bewogenheid, of uw medemenselijkheid, of veel christelijk werk doen, allemaal goede dingen. Nee, als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. John MacArthur, een auteur van heel veel mooie boeken, die zegt in een van zijn boeken, de hel zal straks vol zijn met mensen die geprobeerd hebben op een andere manier dan het bloed om in de hemel te komen. Maar je komt er alleen maar door te geloven en het aanvaarden van het offer van de Heer Jezus. Want op grond van de bloedstorting van de Heer Jezus, met God de Vader in staat gesteld, uw zonde en schuld uit te wissen, u volkomen te vergeven, u rein te verklaren, u eeuwig leven te schenken en u straks in de hemel op te nemen, want daar gaat het uiteindelijk naartoe. De wereld is rijp voor Gods oordelen en ik vraag me elke dag af dat het nog zo lang duurt. Hoe God al deze dingen kan aanzien, dat hij openlijk belasterd wordt en bespot wordt en je hoort er niemand over. Maar die oordelen gaan komen. Lees vooral het laatste Bijbelboek. En dan is het zo belangrijk dat je bloed hebt aangebracht aan je levenshuis. Veel mensen, ook in sommige samenkomsten, die hobbelen maar wat mee. Het is allemaal leuk en aardig. Maar morgen gaan we weer over tot het orde van de dag. Maar als vandaag de Heer komt, of u moet sterven, weet u dan zeker waar je naartoe gaat. Dat is belangrijk. We worden de laatste tijd in onze kennissenkring geconfronteerd met ernstige ziekten die naar de mens gesproken niet meer genezen zijn. Plotseling sterfgevallen, een jongen van 28 jaar, een vrouw van net even de 50. Waar ben je dan? Gods woord zegt dat ieder mens eenmaal voor God komt te staan. Een gelovige om beoordeeld te worden. Niet veroordeeld, want dat heeft de Heer gedragen. Maar een ongeloven om geoordeeld te worden. Waar ben je dan? Bij de Heer of ver bij de Heer vandaan? En ver bij de Heer vandaan is de hel. Oh ja, daar mag je vandaag niet meer over praten. Dat is zo ouderwets. Dat past voor heel mensen niet meer in hun woordenboek. Maar wat is de hel? Dat is een verschrikkelijke plaats. Afschuwelijk. Niemand heeft zoveel over de hel gesproken als juist de Heer Jezus. En hij weet waar hij het over heeft. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om juist daar ons voor te bewaren. Maar het gekke is dat veel mensen geloven alles wat de Bijbel zegt over de hemel. Maar geloven niets wat de Bijbel zegt over de hel. Iemand heeft dus uitgezocht, er staan 24 plaatsen in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus zelf over de hel spreekt. Maar tegenover ieder woord van de hel, van de hemel bedoel ik, staan er 10 over de hel. Echt een Bijbels gegeven. Nogmaals, de hel is een verschrikkelijke plaats. Daar is God niet. En waar God niet is, daar kan een mens niet leven. Het viel mij straks op, of een tijd geleden op, maar Marcus 9, misschien hebben jullie dat woord wel eens gelezen, ik heb dat vroeger nooit begrepen, daar staat, dat zal een plaats zijn waar hun worm niet sterft. Dan denk ik, ja, wat moet er nou mee? Maar ik heb een tijdje geleden daar een verklaring van te lezen. Eigenlijk staat er in de grondtekst, waar de herinnering niet sterft. Dus dan zal het altijd zijn, oh had ik maar. Dat is verschrikkelijk. En dat is niet een jaar, of 10 jaar, 100 jaar, maar dat is eeuwig en wij hebben geen benul wat eeuwig is. Daar komt nooit meer een eind aan. Wat geweldig is dat vandaag nog de genadetijd is. En dat je mensen wil redden voor de eeuwigheid. Weet u, God gaf ons dit leven om een keus te maken. En als uw leven voorbij is, kunt u geen keus meer maken. Dan is het te laat. Ja, zegt de duivel, er is nog wel een tweede kans. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat wordt ons wijsgemaakt. Colossenzen zegt, de Heer Jezus heeft al onze zonden op zich genomen en daarvoor de prijs betaald door het bewijsstuk uit te wissen dat tegen ons getuigde. Hij heeft dat weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dat is iets geweldigs. Daar kun je... Ja, daar kunnen we dag en nacht over spreken, maar misschien moet je dat ook doen. Maar je kunt niet voldoende benadrukken dat het een persoonlijke keuze is. Ik las een verhaal van, ik weet niet of het echt gebeurd is, maar dat was tijdens de uittreding, de uitvoering van het volk Israël uit Egypte. Ik heb straks al gezegd, de Israëlieten moesten een bokje slagen en het bloed aanbrengen. Dan was er in een huis... Waar een Joods gezin woonde vroeger, dan woonden opa en oma en alle bij elkaar in. Ook hier was dat vroeger wel. En in dat huis woonden de opa, de eerstgeborene, zijn oudste zoon en zijn oudste kleinzoon. Dus dat waren 3 eerstgeborenen. En als ze nou niet gedaan hadden wat God gezegd had, ondanks dat het Joden waren, waren ze alle 3 gestorven. Een oude man die lag op bed. En vroeg aan zijn zoon... Heb je nou wel gedaan wat Mozes gezegd heeft? Ja, vader. Later nog eens weer. Heb je dat nou echt gedaan, zoon? Ga eens kijken. Ja, vader, ik heb het echt gedaan. En toen het tegen middernacht liep, toen werd die oude man zo onrustig. Zei hij, zoon, neem me op, draag me naar buiten, want ik wil het zelf zien. Begrijpt u? Het geloof is een hele persoonlijke zaak. Je hebt er niks van als je het weet, van horen zeggen... Of dat je erin opgevoed bent, ja, sorry, dank God als je in dit ding opgevoed bent, laat ik dat niet vergeten. Maar er komt een moment, dan moet je een persoonlijke keus maken. We hadden vorige week een vrouw op visite. En een jonge vrouw, net even in de 50, ja, dat bij mij gelijk een jong. Dus. En het viel mij op, ook in andere gesprekken, dat er ook zoveel christenen zijn, die geen geloofszekerheid hebben. Zij was heel trouwe kerksbezoeker. Was echt serieus met de dingen van bezig. En toen mijn vrouw zei, maar weet je dan als je vandaag sterft waar je heen gaat? Nee. En we spraken er met haar over, leggen het uit. Ze, maar ja, zei ze, je moet maar afwachten. Toen zei ik, waar moet je dan op wachten? Ja, zei ze, ik weet het niet zeker. Ik probeer het maar om zoveel mogelijk goed te doen. Alleen op dat grond kom je niet in de hemel. We hebben niet zo ver door kunnen spreken, maar volgende week komen ze weer. Dus dan gaan we, je moet het een beetje doseren, weet je wel. Anders komen ze nu weer. Maar je kan nogmaals, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, op grond van het offer van de Heer Jezus, kun je in de hemel komen. Ik heb met u nagedacht over het grote wonder van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. De wet veroordeelt u ons. Maar het bloed spreekt ons vrij. We zijn in onszelf verloren, maar het bloed redt ons. Door het bloed overwon hij dood, graf en hel. En ik kan u verzekeren, en ik weet waar ik over spreek. De duivel siddert als een kind van God het bloed aanroept en pleit op het bloed van het lam. Door het bloed hebben we vrije toegang tot Gods genade. Toch? Elk moment van de dag. Ja, u zegt, dat is een groot wonder. Ja, dat is een heel groot wonder. En natuurlijk zal de duivel dat belachelijk maken, want dat kostte hem de kop. Wanhoop niet als u weer gezondigd hebt, maar vlucht naar hem. Weet u, toen de Heer daar schijnbaar machteloos aan het kruis stervende was, heeft de hel gejubeld. Demonen vierden feest. Hun baas had overwonnen. De verlosser van de mensheid was dood. Nu had de duivel alle macht, dachten ze. Want het werd Pasen. Hij stond op. Hij leeft. En wat de grootste triomf voor de duivel moest worden, werd zijn allergrootste nederlaag. En dat weet hij. En zijn tijd is nog heel kort. En daarom gaat hij vandaag ook zo verschrikkelijk tekeer. De Israëlieten moesten een teken aanbrengen. Bloed. Want God had gezegd, als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. Als u de Heer Jezus kent, en dat hoop ik van ganse harte, dan heb u een wonderbaar teken aan u. U hebt een hemelsteken aan u. U hebt een overwinningsteken aan u, namelijk het bloed van Jezus Christus. En als u nog niet de Heer kent, wacht er dan niet meer mee. Van Gods kant is alles klaar. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Ik zat van de vorige week te kijken naar die toestanden daar in Valkenburg. En dan schoot me ineens er binnen dat ik daar 40, 50 jaar geleden was met een tentsamenkomst. Een paar dagen. Een van die avonden had Broeder Kids, misschien kent u de naam nog wel van toe, had daar gesproken. Had ook de uitnodiging gedaan, en dat deed Broeder Kids ook altijd. En toen kwam de afgelopen jongen naar voren. En daar hebben we een heel gesprek mee gehad. Een jongen van een jaar 25, dacht ik. Ja, ik zou het eigenlijk wel moeten doen, maar ja. En zei nou, ja, ik weet niet, ik wil er nog even over nadenken, ik wil nog even wachten. Maar morgenavond kom ik terug. Dan zeiden we, dat is goed. Maar de volgende avond kwam hij niet terug. Want 's morgens was hij verongelukt met zijn motor. Daarom zegt de Bijbel, heden is de dag der genade. Niemand van ons, zoals u zit, weet nog of u hier morgen bent. Ik wil u niet bang maken, maar dat is de realiteit van het leven. Maar vandaag is het nog een harde tijd. Lieve mensen, maak ernst met je leven. Je leeft maar één keer. De Heer zegen jullie allen.